Ik weet niet wie er allemaal afgelopen zondagavond in de kerk waren en ook na afloop geweest zijn om te bidden voor specifiek voor de opvolging van onze huidige voorganger. Het is dinsdagavond nu en het galmt nog na, om die woorden maar zo te zeggen. Ik vond het prachtig om met zoveel de Heer te zoeken, om zijn leiding te zoeken daarin. En dat bracht mij wel even aan het twijfelen voor vanavond. Ja, ik was hier natuurlijk al een tijdje mee bezig. En ik heb het toch maar gedaan. Ook wat ik hier voorbereid heb, een lofzang. Lofzang van Hanna. Ik heb ook even getwijfeld. Een lofzang? Nou, we maken nogal wat mee bij ons in de gemeente op dit moment. En juist daarom dacht ik, dat is goed. Want de Heer vraagt ons in zijn woord om hem in elke situatie de lof toe te prijzen. Is dat makkelijk? Nee. Is dat zomaar te doen? Ook nee. Maar met hem, in de wetenschap dat we in zijn overwinning staan, kunnen we een lofzang met elkaar doornemen. En dat wil ik vanavond doen. Op 23 mei, dinsdagavond 23 mei, was ik hier ook. En ja, ik heb dat altijd, als ik dat voorbereid, dan weet ik altijd niet, heb ik nou te veel of te weinig. Dus ik had een gedeelte van deze avond al lang voorbereid. Dus ik heb er een stukje bij gedaan. En kwam bij het doornemen van dit gedeelte, van die prachtige lofzang van Hanna uit het eerste boek van Samuel, zoekt u het maar met mij op. Het tweede hoofdstuk. En toen dacht ik van, ja, je moet dat ook altijd een beetje een thema meegeven. Hè? Dat is ook wel handig als het dan op de website staat. Waar gaat het dan over? En ook deze keer heb ik erbij gezegd, toewijding, Samuel en Hanna's lofzang. Eerste boek van Samuel, Samuel 1 ook al genoemd, tweede hoofdstuk. Daar staat Hanna's lofzang bij mij boven en ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. En juist mooi om met die verschillende vertalingen, ik heb er wat in van de laatste versen wat tegen aangelegd, om die verschillen zo te zien. Nou, onze voorganger heeft er vorige week wat over gezegd. En juist daarom heel mooi om daar zo te zien hoe de vertalers hiermee bezig geweest zijn. Het lijkt me goed om die vers even met elkaar door te nemen te lezen. Hanna's lofzang. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heer. Mijn horen is opgeheven in de Heer. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. En er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heere is een alwetend God en zijn daden zijn recht. De boog van de sterken is gebroken, maar zij die struikelden zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd. Maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard. Maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. De Heere vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de armen, om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere, en hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. Want een man is niet sterk door zijn eigen kracht. Zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heer zal recht spreken over het einde der aarde. En dan, heel bijzonder, ik kom er zo op terug. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. En dan is afsluiting vers 11. Daarna ging Elkana naar Rama, naar zijn huis, terwijl de jongen de Heer bleef dienen onder het toezicht van de priester Eli. Nou, prachtig. Even terug naar 23 mei. Even een korte terugblik. Voor degenen die er toen niet bij waren, of diegenen die met op afstand meeluisteren, in ieder geval het niet gehoord hebben. Toen hebben we het eerste gedeelte van Samuel 1 met elkaar doorgenomen. Het is een bekend verhaal, denk ik, voor velen. Hanna had geen kinderen, kon geen kinderen krijgen en was daar uitermate verdrietig over. Ze werd geplaagd door de tweede vrouw van Elkana, Penina, en die had wel kinderen. Ze kunnen ons wel voorstellen hoe dat zich een beetje afspeelde. Jaloezie, afgunst, verdriet. En in die tijd was een vrouw die geen kinderen had een schande. Zo ervaarden de kinderen, de vrouwen dat. Maar goed, ze ging ook naar de tempel jaarlijks om te bidden. En Eli, de hoge priester, of de priester, die ziet haar bidden. En dat doet ze zachtjes en denkt, ze heeft te veel gedronken. Wijst haar terecht, maar niets is minder waar, dat zegt ze dan ook zelf. En dan vervolgens die prachtige woordenwisseling. En dan zegt Eli, nou alles geschiet naar uw wens, uw gebed, zeg maar. En vervolgens krijgt ze Samuel. Nou, daar zijn heel wat jaren overheen gegaan tussen die paar woorden die ik nu uitspreek. Maar dat is het korte aanloopje hiervan. En dan wordt Samuel geboren. Heeft u enig idee, ik heb de vorige keer niet verteld, wat Samuel betekent? Jammer dat Lennart er niet is, dan was het makkelijk geweest. Denk ik. Bijna. God heeft gehoord, van de Heere gehoord. Gehoord naar mijn gebed. Overigens moet ik er wel bij zeggen, waarschijnlijk. Het is niet letterlijk zo overal te vinden, maar dit is de betekenis van de naam Samuel die in de meeste bijbelstudiedocumenten terug te vinden zijn. God heeft gehoord. Prachtig in ieder geval. Nog eventjes weer terug, even de datering van het boek Samuel. Zelf vind ik het altijd fijn om het even in tijd te plaatsen. Dat doe ik met alles, voor mijn werk en ook met Gods woord. De boeken 1 en 2 Samuel, die zijn volgens de Joodse traditionele opvatting geschreven rond het jaar 1000 voor Christus. En in 1 Samuel speelt zich de overgang af van de profeten en van de richters naar de eerste koning van Israël. Dat is dan koning Saul. Uiteraard Samuel speelt daar een hele grote rol in. Vanavond willen we dus met elkaar doornemen de lofzang van Hanna. En zien wat de Heer ons daarmee wil leren. Nou, ik heb u voorgelezen uit Herziende Verstaatvertaling. En ik weet dat er een aantal onder u zijn die dat lastig vinden. Maar met name het laatste vers, het ene laatste vers, juist in de NBG-vertaling, wordt dat anders weergegeven. Is het juist mooi om daar even met elkaar over na te denken. Waarbij ik niet ga zeggen wat juist is of niet juist is. Ik vind allebei prachtig. Ik wil eigenlijk vers voor vers met u doornemen. En voordat ik dat doe, ik zei u al, we hebben best moeilijke perioden in de gemeente. Hè? Zieken, ernstig zieken hebben we onder ons. En daar gaan we ook zo meteen voor bidden. En toch, Psalm 23 zingen, dat is nogal wat. Hè? Ik ga door het diepe dal van duisternis. Nou, er gaan er een aantal onder ons door een diep dal heen. En toch bij de Heere blijven. Toch met elkaar een lofzang bespreken. Nou, Hanna is in een heel diep dal geweest. En Hanna weet ook aan wie ze dan de dank moet geven. We weten verder niet zoveel van Hanna. We weten niet hoe haar rest van het leven eruit zag. Maar we weten wel dat ze haar steun bij de Heere zocht. Ik wil een aantal dingen met u doornemen. En ik zal niet elk gedeelte van deze prachtige tekst met elkaar kunnen doornemen, maar omdat ik ook nog een uitstapje wil maken, heel snel naar het Nieuwe Testament en naar een andere psalm. Dus ja, voor je het weet wordt het weer te lang. Maar ik wil er toch een aantal versen eigenlijk met elkaar doornemen. En een paar bijzonderheden zo van, wat staat daar nou? Mijn hart springt op van vreugde in de Heer. Mijn hoorn is opgeheven in de Heer. Mijn hoorn, dat is apart. Dus dat vond ik dat ik dat maar eens even moest opzoeken. Mijn hoorn is opgegeven in de Heere, staat er. Het woord hoorn is een uitdrukking van kracht. U mag het opzoeken, het hoeft niet, noteert u het anders. In Deuteronomium 33, vers 17 staat tegen mijn vijanden. Dat is, dat lees ik nu net verkeerd. In Deuteronomium 33 vers 17, daar wordt horen als kracht neergezet. Iets krachtigs. Een horen in de vorm van dat van een dier, van een geit. Die horen, die is krachtig. Dat was kennelijk voor haar meteen om te beginnen. De horen is opgeheven in de Heere. Haar kracht komt van de Heere vandaan. En dan, ik las het heel eventjes uit mijn notitie verkeerd op, maar dan gaat het wel, mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden. En dan denken we meteen, heeft het dan over de andere vrouw van Elkana? Maar hier staat in het meervoud, vijanden. Nou, ik kan me voorstellen dat we dat denken met elkaar, maar hier staat toch echt meervoud. Dus het gaat hier niet over Penina. Ik denk dat Hanna een veel meer geestelijke diepgang in deze prachtige lofzang, ook wel een psalm genoemd, zich hier veel geestelijker wil uitdrukken. En dat is tegen mijn vijanden, dat is meervoud. Penina zei ik al, dat is enkelvoud. Het gaat hier dan ook in mijn zin, in mijn idee, over de vijanden van God. En daar vereenzelvigt het zich mee. Dat zijn de vijanden dan ook van Hanna. En ik vind het ook zo mooi dat ze dat ziet. Dat ze niet in deze lofzang rancunes tegenover Penina neerschrijft. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat in het vervolg nog wel eens een keertje wat gekibbeld is tussen die vrouwen. Maar dat is maar mijn idee daarover. Dat staat er niet. Maar ze beleidt daarmee dat zij zich richt op God en tegenover de vijanden van God. En dat is haar belijdenis, dat ze staat aan de kant van God. En dat vertelt ze aan de Heer in deze lofzang. In het openbaar kennelijk ook, want anders hadden we het hier niet met elkaar kunnen lezen. Nou, dat vind ik nogal wat. Hè? Het is krachtig om dat zomaar te zeggen, te belijden. Hè? In gedachten kunnen we dat doen, dat is ook goed. Maar om dan tegen anderen te vertellen, daarvan te getuigen, dat is nogal wat. In vers 2, daar staat, even kijken. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. En er is geen rotssteen als onze God. Onze God. Zij vereenzelvigt zich hiermee onder het verbondsvolk van Israël. Onze God, God is uniek, heb ik hierbij geschreven. Zij valt onder het verbond van Abraham. Ze is een dochter van Abraham. En daar appelleert ze aan. En dat weet ze. En dat wil ze ook wel even kwijt hierin. Onze God. Nou, dat vind ik ook zo mooi voor ons. Als wij hier zijn, wij mogen weten dat als we ons gebed richten tot de Heere, dat het onze God is, in Christus. Nou, dat is toch geweldig. Daarom heb ik ook bewust deze liederen zo opgezocht en met elkaar gezongen. Ook al zijn ze heel erg bekend. Maar in die liederen die we met elkaar gezongen hebben, komt dat zo persoonlijk naar ons toe. We hebben een persoonlijke God dat zegt, hier Hanna, dat mogen wij ook zeggen. Heerlijk, wat een genade, wat een rijkdom. Vers 3. Ja, daar moeten we toch even met elkaar doornemen. Het wordt vaker in Gods woord aangehaald. Spreek toch niet zo bijzonder hoogmoedig en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heer is alwetend. Hij is er altijd bij. Hij weet het. Hij weet ons gedrag, handel en wandel overdag. En daarom mogen we ook dankbaar zijn dat we elke dag mogen beginnen met de Heer en mogen eindigen en daarin belijden dat we niet volmaakt zijn in die dag. Ik niet, u niet. We maken allemaal kleine, in onze ogen kleine, en grote fouten, in onze ogen grote fouten. En ik wil wel aangaan dat die kleine en grote fouten heel dicht bij elkaar liggen. Maar dat mogen we vertellen aan de Heer. En hoogmoedigheid, ja, dat is trots zijn. Dat is een gruwel in de ogen des Heren. Er staat een aantal boeken daarvoor nog. Nou, dat wordt maar weer eens aangehaald. En alwetend. Onze God is soeverein. Ik heb het al in het gebed even verteld. Hij weet het allemaal. Hij bepaalt. Hij weet hoe onze dag eruit zal zijn. Zal zien. Daarom is het zo mooi om de dag met hem te beginnen. Rob.
Vraag niet. Bij mij staat een verwaterde taal. Dat is natuurlijk onmoedig.
Ja, ja, ja. Hooghartigs. Ja, dat is mooi met die vertalingen. Zijn daden zijn recht, dat vertelt ze ook maar meteen. Weer het stukje belijdenis. Zij vertelt het gewoon. Hanna zegt, zijn daden zijn recht. En over dat hoogmoedige wilde ik nog zeggen. Ik zei dit over klein en groot, dat kon dan wel eens heel dicht bij elkaar liggen. Want wie bepaalt wat klein of grote hoogmoedigheid is? Ik doe dat maar niet. Hoogmoed is ook zelf beslissingen nemen, heb ik maar hierbij geschreven. Dat heb ik zelf ook moeten leren. Om ook de zogenaamde kleine beslissingen in mijn leven over te laten aan de Heer, over te dragen aan de Heer. En dat is een uitdaging, om het maar eens populair te zeggen. Dat is best lastig. Overdag ben ik aan het werk en neem ik beslissingen. Zorg ik ook dat een project linksaf gaat of rechtsaf gaat. Wat consequenties heeft voor financiën, budget, middelen. En toch, ik ben ervan overtuigd voor mezelf dat we ook die kleine dingen aan het begin van de dag aan de Heere mogen opdragen. Mogen vragen hoe wij daarmee om moeten gaan. En dan ook in vertrouwen erin kunnen gaan staan. Dat Hij ons die dag ook in die kleine grote beslissingen gaat leiden. Ik noem maar wat simpels. Is het simpel? Maar goed, het kiezen van een nieuwe hypotheek. Dat is niet nogal wat. Dat kan een hele mooie rationele overweging zijn. De rentestand is laag. Dat is prachtig en ik gun iedereen dat verschil. Maar ook dat is een beslissing die we gewoon aan de Heere kunnen overleggen. U begrijpt wat ik bedoel, denk ik. Dat is een les en ik heb hier vet gedrukt. U mag nakijken zo meteen ook voor mij. Vers 4. Even kijken. Ja. De boog van de sterken is gebroken, maar zij die struikelden zijn met kracht omgord. Ik kon hier niet anders denken dan aan Psalm 23. Gij richt voor mij een dis aan, een maaltijd aan, voor de ogen van mijn vijanden. Gij richt voor mij een dis aan. De Heere is bij ons. Ook al lijkt het soms zo dat het niet zo is, het is wel zo. Gods woord zegt dat. En ook dat, weet ik, is makkelijk gezegd. Maar als we met de Heere de weg ingaan die Hij voor ons heeft bepaald, ochtends vroeg daarvoor bidden, dan mogen we weten dat Hij erbij is. Dat Hij zelfs in die duisterste momenten, die moeilijke momenten, ons vasthoudt. Geen moment van twijfel, hoe moeilijk het ook is. En ik weet wat ik zeg, want ik maak het op dit moment van dichtbij mee, zowel privé als hier in de gemeente. Hij is erbij. Dat is nogal wat, hè? Ik weet wat ik zeg. Ik denk dat ik weet wat ik zeg. Vers 5. Zelfs de onvruchtbare heeft er 7 gebaard. Dit zegt heel wat, heb ik bedacht. Want ik denk dat dat kennis van Gods woord geeft bij Hanna en geestelijke volwassenheid aangeeft bij Hanna. Want wat is daar zo vreemd aan bij het getal 7? Wie weet dat?
Een heilig getal.
Dat is een heilig getal. Maar goed, Hanna was onvruchtbaar. Ook dat, maar ze heeft geen 7 kinderen gekregen. Ze heeft er 6 gehad. En toch schrijft ze hier 7. Inderdaad, vol. Volheid, heiligheid, volmaaktheid. Een volledig getal. Ik heb erbij geschreven als God zegent, zegt hij nooit een klein beetje. Dat wil ze hierbij aangeven. En nu vraagt u zich misschien af, dat had ik wel even mogen zeggen, waar staat dat dan? Ja, dat is niet zo handig dat ik dat er niet bij gezet heb. Maar ik meen in, even kijken, vers, ik doe even een kleine poging of ik het snel kan terugvinden. Ja, vers 21 van hetzelfde hoofdstuk. En inderdaad zag de Heere naar Hanna om. Zij werd zwanger en baarde 3 zonen en 2 dochters. En de jonge Samuel werd groot bij de Heere. Ik tel dit als 6, inclusief Samuel. In ieder geval geen 7. Dat vond ik in ieder geval mooi met het getal 7. Zij schrijft deze lofzang. Ze had ook het aantal precies kunnen noemen. Maar ze maakt dat, het getal 7. Dus haar kennis van het getal 7, dat was wel aanwezig. Vers 6 en 7 heb ik even samengevoegd. Even kijken. Even met elkaar lezen. Toen ik dan een bladzijde teruggeslaan. Ja, die leesbril moet er nog steeds komen. Ik had er één. Ja, die weer terugbracht, die ging niet goed. Haar tegenpartij, dat is natuurlijk hoofdstuk 1, vers 6, 7, hier moet ik zeggen. De Heere doodt en maakt levend, hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en rijk, hij vernedert, ook verhoogt hij. Ik wilde daar iets over zeggen. Als ik het woord graf in het Oude Testament altijd zie, dan ga ik altijd eventjes denken van wat wordt daar dan precies mee bedoeld. Nou, in ieder geval in deze verse, God staat boven de dood en boven het leven. Hij heeft het gezag daarover, ben ik van overtuigd. En dat is dus ook weer die belijdenis van Hanna. En het graf, als we naar het Hebreeuwse woord kijken, ik zeg het even snel, dat is Sheol. Daar wordt ook wel het dodenrijk mee bedoeld. En in Psalm 30 vers 4 zegt ons uit het graf gehaald. Als een stukje bewijs dat dat vaak voorkomt in Gods woord. En God heeft de macht om de ziel van de mens op te halen, het dodenrijk. Hanna gelooft dat en ook hier weer die belijdenis, ze spreekt dat uit. Vers 8. Even kijken. Hier staan. Hij verheft de geringen uit het stof, uit het vuil verhoogt hij de armen om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere en hij heeft de wereld daarop geplaatst. Zo. Ook hier heb ik het woord God is soeverein maar heel even neergeschreven. Hij bepaalt, de aarde, de wereld heeft hij geschapen. Die zijn van hem. En ja, we leven nog in een tijd waarin God niet en de Heer Jezus als koning regeert op aarde, waarin alle macht in zijn handen zijn. Maar we staan op een aarde en op een wereld die van hem zijn. Laten we dat goed beseffen. Hij heeft het gemaakt, hij heeft het geschapen. En ik vind het zo mooi om te zien dat in Gods woord dat iedere keer ook weer terugkomt. Ook over het land Israël. Het is niet van het volk Israël. Ze mogen er wonen, maar het is het land van God. Zijn wereld. Hij bepaalt wie daar mogen wonen. Vers 9. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. Want de man is niet sterk door zijn eigen kracht. Nou, ze vindt dat ze dat ook maar even moet zeggen. Een man is niet sterk door zijn eigen kracht. Ook hier weer haar belijdenis, dat zij gewoon weet van wij kunnen als mannen heel sterk zijn. En wij kunnen de kracht denken te hebben, maar naarmate we ouder worden neemt die kracht ook af. Zij weet dat, zij zegt dat. En toch wou ik in dit vers ook nog even een ander woordje aanhalen, het woordje duisternis. Ik vond het wel namelijk bijzonder dat ik dat eraan in aantrof. De duisternis is de plek van de dood waarin God de goddeloos de ongelovige plaatst. Zie ook daarvoor, mag het opzoeken, mag ook later. Psalm 35, daar wordt over de duisternis gesproken. Bij God is het volmaakt licht, heb ik mijn gedachten hier maar even bij neergeschreven. Ik vind dat nogal wat, duisternis. Zij weet heel goed, Hanna, dat er scheiding is. Scheiding is van de mensen die bij hem behoren, bij God behoren en niet bij hem behoren. Kennis was toen al uitgebreid aanwezig. Vers 10. Nou, daar moeten we inderdaad even bij stilstaan. Voornamelijk met de verschillende vertalingen en eigenlijk meer het accent die de NBG-vertaling daaraan geeft, of de herziene staatvertaling, dat is maar net hoe je het uitlegt. Ik ga het even lezen. Zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Nou, daar kan ik me heel wat bij voorstellen. Wie kan nou de Heere ter verantwoording roepen? Niemand toch? Vragen wel. Onbegrip hebben we ook soms, maar wel in afhankelijkheid. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heer zal recht spreken over het einde der aarde. En dan gaat het mij om het laatste stukje. Hij zal zijn koning kracht geven. En dan weer dat woord, de hoorn, die kracht van zijn gezalfde opheffen. In de herziene statenvertaling staat koning een hoofdletter en gezalfde ook met een hoofdletter. En dat is niet in de NBG-vertaling. De herziene statenvertalers hebben gemeend hier in dit geval koning neer te moeten zetten met een hoofdletter en gezalfde. Maar het mooie is, er was toen nog helemaal geen koning. En toch schrijft Hanna dat. Nou zouden we natuurlijk kunnen denken van dat is later toegevoegd. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat Hanna dit echt wel hier opgeschreven heeft. En waarom denk ik dat? kijken. Even kijken. Het is voor de tweede keer dat ik dat zeg. Dat is omdat ik iets zoek nu in mijn voorbereidende tekst. Men was in die tijd echt wel bekend met een koning. Het was echt niet zomaar dat plotseling Saul kwam. En dat was wel de eerste koning. Maar men wilde ook heel graag een koning. Maar wat dacht u van Richteren 8 vers 22? Zoekt u dat maar heel even op. Dus men was echt wel bekend met een koning. Het gaat over Gideon, op zich al een prachtig gedeelte om met elkaar te lezen. Richteren 8, hoofdstuk 8. Een paar bladzijden voor 1 Samuel, vers 22. Zo eigenlijk die geschiedenis gewoon eens ook weer eens een keer opnieuw moeten lezen. Hoe prachtig dat daar verwoord staat. Maar in vers 22 zeiden de mannen van Israël tegen Gideon, heers over ons. Met andere woorden, u mag het bepalen, u bent de koning voor ons. U zowel als uw zoon als uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. En dan prachtig hè, wat Gideon dan zegt. Maar Gideon zei tegen hen, ik zal niet over u heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen. De Heer zal over u heersen. Hij wist toen nog als een van misschien wel de weinige mannen in het volk Israël, dat Israël eigenlijk helemaal geen koning nodig heeft, geen menselijke koning. Maar goed, die roep komt dan later in 1 Samuel. En als we dan Richteren er eventjes bij houden, Richteren 9, hoofdstuk 9, vers 6. Dat is ook wel een mooi vers. Om even te zien dat men echt wel bekend was met koningen in die tijd. En daarom denk ik gewoon dat Hanna dat wel opgeschreven heeft. Bladzijdje verder natuurlijk. Hoofdstuk 9, vers 6. Daarop verzamelden zich alle burgers van Sichem en heel Bet Milo. Zij gingen op weg en maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem staat. Het gaat dus niet over het volk Israël, maar men was wel degelijk bekend met een koning. En ik denk dat het dan ook zo is dat men mede daarom zo graag een koning wilde, want dat kon je zien. Een man van statuur, mooie mantel om, krachtig, leger bij zich, hofhouding. Dat leg ik even zo uit. Het menselijke volk, Israël, Joodse volk, wilde heel graag een menselijke koning. Gideon dacht daar anders over. Dan toch nog heel even terug naar die hoofdlettersverschillen. Nou, ik zou dat liever graag overlaten aan onze eigen voorganger. Maar hij heeft het er vorige week even over gehad, over de diverse Bijbelvertalingen. En ik ga echt niet zeggen wat nu beter is, maar ik vind het wel heel mooi om hier wel de hoofdletters te gebruiken. Waarom? Vind ik mooi. Waarom? Het woord gezalfd in het Hebreeuws is Messias. Messiach in het Hebreeuws. En dat betekent verlosser. En Christus betekent dat ook. Daarom vind ik het heel mooi om dat zo hier te lezen. En let wel, in het Hebreeuws zijn er geen hoofdletters en kleine letters in zinnen. Dus om het zomaar te zeggen, het moet een grote letter zijn of een kleine letter, ga ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Vandaar die verschillen in die Bijbelvertaling. En ik vind het zo mooi is ook om dat te zien, dat hier het woord koning dan staat. Een vooruitblik, een koning met een hoofdletter. Hè? Als we nou toch eens denken dat Hanna hier bedoeld heeft koning met een hoofdletter. Ook dat woord gezalfde er nog eens bij, wat in het Hebreeuws dus Messias, verlosser, betekent. Dan is dat toch fantastisch dat zij dat weet. Die kennis, waarvan ik zelf ook denk dat Job dat heeft geweten. Ik heb u dat vers wel eens voorgelezen. Daarmee wilde ik dit gedeelte even afsluiten over de lofzang. Een lofzang, om trots om te zijn. Dankbaar te zijn dat hij er staat, ook in moeilijke tijden. Maar aan welke lofzang moeten wij nog meer denken bij deze lofzang? Ja, heel goed. Weet je dan toevallig ook meteen waar het staat? Lucas. Laat het me even opzoeken In Lucas 1, vers 46, vers 56. Als we dat even snel met elkaar lezen, 10 versen, dan zullen we zien dat er heel veel mooie Dankjewel. Lucas. Matthäus, Marcus, Lucas. Lucas 1. He, en met die gedachte van die Messias, die verlosser in ons hoofd. Ben ik niet te verstaan? Lucas 1. De lofzang van Maria. Vers 46. Ik ga het u voorlezen. Bij mij boven staat de lofzang van Maria. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Tja, daar is ook wel heel wat uitgehaald uit die ene zin, hè? Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vader, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 2-3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Nou, als je dat zo leest en je neemt de lofzang van Hanna, dan zijn er heel veel stukjes die heel mooi overeenkomen. Het mooie is dat we lezen heel veel over mannen gods in de Bijbel, ook over verkeerde mannen overigens, maar we lezen over heel veel mooie mannen gods die fantastisch werk hebben gedaan. Maar Hanna en deze vrouw, dat zijn mooie voorbeelden in Gods woord, die even de lofzang, even tussen aanhalingstekens, neerschrijven en blij zijn met de gebeurtenissen die daarvoor hebben plaatsgevonden. En dan heb ik daarbij als afsluiting, ik zie al dat het al over 8:30 is, maar ik ga het toch even doen als afsluiting, Psalm 113 meegenomen, die daar zo bij hoort. Een hele korte psalm. Een prachtige psalm. Psalm 113. En het begint geweldig, halleluja. Prijs de Heer. Loof, dienaren van de Heer. Ik hoor nog wat geritsel, dus ik geef u even de gelegenheid om het op te zoeken. Ik weet dat die op dit moment thuis zitten en die op hun telefoon heel snel erbij op tekst hebben opgezocht. Loof de naam van de Heer. De naam van de Heer is hij geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt, tot waar hij ondergaat. Zij de naam van de Heer geprezen. De Heer is verheven boven alle heidevolken. Boven de hemel is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heer, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde, die de geringe opricht uit het stof, de arme verheft uit het vuil, om hem te doen zitten bij de edelen van zijn volk, die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin, een blijde moeder van kinderen. En dan weer als afsluiting, prijs de Heer, halleluja. Ja, dit is een psalm die hoort heel dicht bij de lofzang van Hanna. En ondanks moeite, pijn en verdriet, en we maken het allemaal mee, vroeg of laat. Fantastisch om dit zo met elkaar te mogen delen. Een lofzang. Van twee vrouwen, Hanna en Maria. Ieder in haar eigen tijd, de Heer prijzende. Daar wilde ik het bij laten voor vanavond.